Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag, een BN te gast vandaag, bekende Nederlander. En een BC ook, bekende Congolees. Beetje BV. Mengt zich hier ook wel eens in tv-debatten of als opiniemaker in de krant. Als de kwestie Congo betreft, bij uitbreiding Afrika, Alphonse Mwambi, een goedemiddag.
Goedemiddag.
Je hebt dat niet graag, hè, dat ik jou BN noem?
Nee,
joh,
noemt u mij Alphonse Mwambi?
Ja, dat heb ik net gedaan. Je hebt het net nog wel gedaan, hè, je gemengd in een debat over Afrika.
Ja.
In het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat, genaamd De Buren. Het is daarom dat wij dachten, als hij dan toch in Brussel is, dan kan hij bij ons ook eens langskomen.
Ja, dankjewel.
Ik ga jou straks vragen wat je daar zoal verteld hebt, want wij moeten toch eerst even kennis maken, hè, of nader kennis maken. Mm-hmm, mm-hmm. Wij Vlamingen met jou, en dan moet ik beginnen bij het begin. Dat is, wat ons betreft dan, in 1994, hè, toen ben je uit Congo weggevlucht.
Ja.
Dat was voor Mobutu,
ja.
Dictator Mobutu. Vertel eens wat er gebeurde.
Nou, dank u voor de uitnodiging. In 1994 dan ben ik allang student in Kinshasa.
Allang student, dan had je een paar keer gebist.
Ja, allang student betekent student zijn en student blijven zonder te leren. Want het was naar school gaan en strijden met de militairen van Mobutu. En hoe het kwam dat wij dan met de militairen van Mobutu, of tegen de militairen van Mobutu, gingen strijden, dat was omdat wij demonstreerden tegen zijn dictatuur. Wij wilden graag de democratie. En de democratie die wij graag wilden, dat kwam begin 90 met de val van de muur in Berlijn.
Eind van de Koude Oorlog. Was
juist.
Dat,
en dus die muur die viel letterlijk op onze hoofden daar in Congo. Wij werden gek en wij wilden democratie. En dus Mobutu dacht, ja, jullie willen democratie. Ik stuur jullie de militairen op jullie af in allerlei gebouwen van de universiteiten. En dus niet één jaar is normaal verlopen sinds 1990 tot 1994. Dus in die strijd tegen militairen zijn er heel veel dingen gebeurd. Studenten zijn doodgemaakt en arrestaties geweest. En toen dacht ik, ja, ik ga niet hier blijven. Ik ben toen gevlucht buiten Congo. Dus er is een nuance als je gaat vluchten in Congo of in Afrika. Het gaat niet om de bestemming. Het gaat om het vertrekken.
Ja, ja, ja.
Dus
om weg
vertrek
te kunnen. Ja, 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 ja. Sindsdien ben je een soort van missionaris geworden. Hè? Niet in de betekenis uit die tijd, zullen we zeggen. Je hebt een boodschap te verkondigen. Hè? Je doet dat via opiniestukken,
ja,
en media optreden. Waarom ben je naar Nederland gevlucht? Want je zegt, het gaat niet om de bestemming. Het ging niet om de bestemming.
Het
maar België
vertrek, ja,
lijkt mij toch een logische keuze. Omdat hier een Congolese gemeenschap is.
Mm-hmm.
En omdat wij historische banden hebben?
Ik denk dat België een historische band heeft met Congo. Maar ik denk niet dat er heel veel mensen de aanwezigheid van België in hun hoofden hebben.
Je bedoelt in Congo?
In Congo. Ik zelf had dat niet. Ik was bezig met mijn dagelijks leven. Ik heb België ooit op school geleerd en dat was het. Ik heb daarvoor in mijn hele leven nooit een directe ontmoeting gehad met een Belg. En alleen via de boeken en daarna misschien wel op het internaat. Er was een arts uit België. Maar verder had ik geen België in mijn systeem. En ik denk met mij heel veel mensen, behalve mensen van de NGO's, professoren, intellectuelen. Maar een gemiddelde Congolees is niet bezig met België.
Ik moet een beetje nederiger zijn dan als Belg in het denken dat wij nog altijd zo belangrijk zijn.
Nee, maar goed, België is belangrijk. Het is de hoofdstad van Europa. Je hebt heel veel mooie verhalen, mooie dingen hier. Alleen in Congo, om even terug te komen bij waarom niet naar België en wel naar Nederland. Dat komt omdat ik op het moment dat ik buiten de grenzen van Congo ben vertrokken, dat er zich een mogelijkheid heeft gedaan en dat was bestemming Nederland. En ik ging naar Nederland, ook zonder te weten wat Nederland was, zonder enige voorbereiding, geografisch. Ik heb even op school Nederland gehad en meer had ik niet.
Nee, en ik begrijp
dus voor hetzelfde geld zou ik in China zijn beland of in India of ergens in een ander land in Afrika.
De eerste mogelijkheid die zich voordeed, dat was Nederland.
Ja.
En dat is de enige uitleg. Dat had niks met voorkeuren of keuzes te maken. Alsof je die kan maken als je op de vlucht bent.
Nee, absoluut niet. Nee.
Ik zal eens over een andere band vertellen dan de band met België dan bijvoorbeeld. Ik heb een band die ik heb met iemand. Ergens heb ik een foto van mijzelf naast Franco.
Wauw.
Dat iets kort? Franco Luambo heet hij voluit.
Ja, Franco Luambo.
Maar jij weet meteen wie dat is.
Ja, nee, absoluut. Het is een monument van de Congolese cultuur, van de Congolese muziek. Het is een opvoeder, een politieke activist, een maatschappelijk activist, maar ook een kunstenaar als het gaat om muziek. Luambo, zijn laatste concert in Nederland was op een stoel in de Melkweg, denk ik. En hij was ziek en hij is komen te overlijden, maar ik vind dat hij een hele grote erfenis heeft achtergelaten.
Ja, het is gek dat jij Luambo zegt en ik zeg Franco. Maar goed, het was met het TPOK Jazz, hè? Het Tout Puissant Orchestre.
Maar mag ik even iets zeggen waarom ik hem Luambo Makiadi noem?
Ja.
Ik ben opgegroeid in Congo in de tijd dat wij geen achternamen van westerse achternamen of voornamen moesten hebben. Of bijnamen. Dus wij noemden hem Luambo Makiadi. En ik mocht ook toen niet Alphonse heten van Mobutu. Dus wij zijn later, nadat Mobutu is vertrokken of nadat de democratie is gekomen, zijn wij de kast ingegaan om terug te halen wat onze voornamen waren, christelijke voornamen, et cetera.
Ja, ja, en waarom was dat zo? Waarom was dat verboden?
Mobutu die had een filosofie en die noemde dat recours à l'authenticité. Zijn idee was heel simpel. Je gaat naar Rome, je gaat in België, je gaat in Amsterdam. Je gaat niemand horen zijn kind noemen Luambo of Muambi. Dus hij dacht, wij gaan ook niet onze kinderen vernoemen naar mensen die wij niet kennen, die niet horen binnen onze cultuur. En waardoor je eigenlijk geen herleiding hebt. Je hebt geen referentiekader met een naam. De naam moet bij de cultuur van iemand horen. Als het een Sint is, ja oké, Sint Alphonse, dat kan, maar ik ken die man niet. Dus op dat vlak had Mobutu misschien wel gelijk.
Wat moet ik nu tegen jou zeggen? Alphonse of Muambi?
Muambi.
En wat zeg ik nu tegen...
En voor het gemak, Alphonse.
En wat zeg ik nu tegen Franco? Franco of Luambo?
Luambo Makiadi.
Oké.
Dat klinkt... Ja, kijk. En dan begin je ook met een verhaal. Kijk, als je zegt Luambo Makiadi, dan is degene, is de ander geneigd te vragen, wat zou dat betekenen? Ja. Hoe komt het? En zo. Maar als je zegt Alphonse, ja, het enige wat je vaak hoort is, ja, dat is een westerse naam. Hè? En dat hebben wij ook hier. Ja. Dus dan maak je ook een barrière aan je eigen cultuur. Mm-hmm. Niet in de slechte zin van het woord, maar gewoon in de... Ja, normaal gesproken is dat...
Zullen we hem nu maar laten zingen?
Ja, Luambo Makiadi.
Opname uit 1956, gemaakt in Leopoldville. Toen nog Leopoldville, dat is nu Kinshasa.
Yes.
Dit nostalgie komen er herinneringen van lang geleden. Soukous had ik eigenlijk besteld uit een tja-tja-tja. Alphonse Mwambi, Nederlands-Congolese schrijver en opiniemaker bij ons, die daarnet heeft verteld dat hij als student voor Mobutu op de vlucht is geslagen naar Nederland. Jouw familie, meneer Mwambi, bleef achter in Congo, neem ik aan. Hè?
Ja, ja. Ja.
Jouw broers, jouw zussen, jouw ouders?
Ik heb mijn hele familie daar. Ik heb alleen vrouw en kinderen hier.
Mobutu is lang dood intussen. Je kan perfect over en weer. Hè?
Ja, Mobutu die is al lang weg en overleden of dood in Marokko. Dus ik ben vaak in Congo. Ja.
Tot eergisteren nog?
Ja, eergisteren ben ik via Zaventem teruggekomen. Ja, na 2 maanden verblijf in Kinshasa.
Zijn dat dan privébezoeken of ben je ginder ook opiniemaker?
Ik ben vooral opiniemaker. Nog sterker, ik probeer ook iets te doen. Dat betekent niet alleen kritiek leveren. Want ik ben daar, ik zie ook misstanden in de maatschappij, in de politiek, in de lokale politiek. En dan moet ik iets over zeggen. En niet alleen dat. Ik probeer ook ondernemers vanuit de hele wereld daar naartoe te brengen. En dat is mij gelukt om ondernemers vanuit Tunesië daar naartoe te brengen. Die gaan ook mooie dingen daar doen. Dus niet alleen kritiek leveren, maar ook
opbouwend
werkelijk
zijn. Opbouwen. Ja, en die tv-optreders, is dat dan op de nationale tv?
Ja.
En kan dat zomaar op tv praten over wat er misgaat?
Oh ja, 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 heel veel. Ik denk dat daar het debat nog heftiger is dan hier in Europa.
Ook onder Kabila bijvoorbeeld?
Ja, onder Kabila vreemd genoeg wel. Kijk, je hebt in de regio... Ik ben een keer met een vriend uit Irak. Maar een Nederlandse vriend uit Irak. We zijn daar naartoe gegaan. Hij keek naar de kranten. Dat was midden onder het regime van Kabila. Hij keek naar de kranten, hij keek naar de televisie. Hij zegt, ja, maar dit kan in Irak absoluut niet. Ook nu nadat Saddam Hussein is weggegaan.
Ik sta daar ook van te kijken. Omdat Kabila nu toch niet bekend stond als de man die zoveel tegenstand verdroeg.
Ja, maar kijk, Kabila is, hoe gruwelijk hij ook kon zijn, maar we hadden Mobutu gehad. Hè. We hebben Mobutu gehad en we hebben gestreden tegen Mobutu. Ja, wie dan ook later zou komen, wat wij gekregen hebben in de strijd tegen Mobutu, tegen de dictatuur van Mobutu, dat kon Kabila niet wegnemen.
Nee,
die
niet, is waar.
Vrijheid is gekomen met Mobutu.
Mm-hmm. Maar je kan toch moeilijk vrijheid noemen als hij verkiezingen manipuleert, wat hij toch gedaan heeft?
Hè? Ja, hij heeft dat gemanipuleerd, maar ook dankzij België. We zitten hier in België. Dankzij meneer Louis Michel, toen minister van Buitenlandse Zaken. En die Louis Michel die heeft eigenlijk hem opgehemeld. Hij zegt, kijk, dit is de man die het lot van Congo gaat leiden, gaat bepalen. Het is een visionair. Dat heeft hij hier bij jullie collega's van de televisie gezegd. Alle journalisten van België die waren daar. Op enkele na, die hebben hem bekritiseerd. Maar iedereen was blij dat Kabila daar was, behalve het grootste aantal bevolking. Dus zij zaten daar met Kabila in de macht. Maar onze lieve Louis Michel die zei, Kabila is goed, dus Kabila werd goed.
Dus wij waren blij en jullie waren ongelukkig.
Ja.
Heb je dat ook op de Congolese tv gezegd?
Kijk, het zijn contexten waarin je dingen zegt. Kijk, als het gaat om de geopolitiek, dan komen dit soort zaken aan boord. En hoe je dat daar zegt, dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld de laatste verkiezingen. Hè, waarbij Kabila het hele Westen weg heeft gehouden. En dan betekent dat van, ja, er is een omgekeerde wereld gaande met Kabila, die vroeger de vriend van het Westen was. En nu tegen het Westen zegt, welwezen, we gaan onze verkiezingen zelf organiseren. Geen pottenkijkers. En wij doen wat wij willen.
Het maakte toch niet uit of daar pottenkijkers waren of niet? Want er zijn verkiezingen gekomen 2006, hè, de historische eerste verkiezingen. Mm-hmm. 2011 en 2018, dat zijn de laatste. Mm-hmm. Mm-hmm. Jij bent twee keer waarnemer geweest. Mm-hmm. Dan is er toch ook gebeurd wat er gebeurd is. Hè? Ik lees uit een verslag van jou over verkiezingen in 2011, hè, die mm-hmm. toch heette controversiële verkiezingen geweest mm-hmm. te zijn. Overal langs de wegen gingen campagneposters van één man, Joseph Kabila. Mm-hmm. Europese waarnemers in de auto waren onder de indruk van de democratische nederigheid van Kabila. Mm-hmm. Ondanks zijn macht, geld en populariteit nam hij toch de moeite om campagne te voeren en zich zichtbaar te maken bij zijn volk. Mm-hmm. Etienne Tshisekedi was oppositiekandidaat toen. Hè. In de ogen van mijn collega's een arrogante gast die geen campagne wilde voeren omdat hij ervan uitging dat heel Kinshasa voor hem koos. Of boog. Wat mijn collega's niet zagen was dat de manschappen van de zittende president, van Kabila dus, overal posters van oppositieleiders weghaalden en verscheurden. Dat is toch ook gebeurd, ondanks waarnemers? Dus pottenkijkers of niet, iemand deed toch wat hij wou?
Ja, maar kijk, die waarneming, dat was
flauwekul.
Dat was flauwekul, maar dat was ook... En je hebt voor de verkiezingen is het belangrijk voor ons om te weten dat er twee legitimiteiten zijn. Je hebt de nationale legitimiteit. Dat betekent dat er politieke partijen meedoen, dat er kiezers naar de stembus lopen, dat er een beweging is dat er gestemd wordt. Dat is één. Tweede, legitimiteit, en dat is het belangrijkste, dat is de internationale legitimiteit. En daarbij heb je dus waarnemers nodig uit het buitenland om te komen kijken van dingen zijn goed verlopen en deze president heeft de campagne gevoerd zoals ik dat allemaal beschrijf. En dat check. En dus wij gaan Kabila accepteren als president van Congo. Maar dat was allemaal, dat wisten we al als waarnemers. Dat wisten politici in België die zich bezighouden met Congo en die zich bemoeien met Congo. Ook journalisten uit België wisten dat. Niet alleen België, maar ook de hele internationale gemeenschap. Ze wilden Kabila aan de markt hebben. Ze wilden absoluut niet dat Etienne Tshisekedi president werd. Waarom? Omdat die man van de oude klassieke school van de democratie was. Hij is voor de democratie. Je praat, je zegt democratie, dan gaat hij voor de democratie. Dus dat betekent geen corruptie, geen handeltjes. Maar die man was heel hard. Dus dat was voor hem was het niet de weg naar de zetel. Hij had gewonnen in 2011. Maar ja.
Maar waar haal je dat? Want als er geen transparantie is, kan je dat toch ook
niet? Nee, toen was er transparantie tot op een zekere hoogte. In 2006 was er transparantie. In 2011 was er ook transparantie. Maar transparantie, wat betekent dat? Op het moment dat je gaat stemmen, heel snel, even om dat uit te leggen, dan moet je elk stembureau, als ze klaar zijn, dan worden al die biljetten, al die resultaten opgeplakt. Kandidaat A heeft zoveel stemmen gekregen, kandidaat B, etcetera. Dat wordt daar opgeplakt. Zelfs kleine kinderen komen kijken, die heeft gewonnen. Je gaat ook het aantal stembureaus langs en je ziet, degene heeft de meeste stemmen binnengehaald. Maar wat de transparantie ontbreekt, dat is nadat alles is verzameld, en dat moet naar een centrale bureau gebracht worden, om de juiste persoon uit te roepen als de kiezer, dan wordt een beslissing genomen waar niet alleen Kabila over gaat, maar de hele geopolitiek. Want België gaat kijken, wat hebben wij aan de Tshisekedi? Amerika gaat kijken, wat hebben wij aan de Tshisekedi? En jongens, doe maar die Kabila en we gaan zaken doen.
Ja, zo is dat. Tshisekedi is nu wel president.
Ja.
Ja, ben je dan blij nu deze keer? En hoe kan dat dan wel lukken deze keer en toen niet?
Nou, we praten in 2011 over de vader Etienne Tshisekedi. Dat is een man die tegen het eind van de jaren 90, die heeft afstand genomen van Mobutu. En hij heeft dus, hij wilde de democratie invoeren in Congo. Dus hij werd de historische oppositieleider. Want in Congo was het heel moeilijk, in Zaire toen, om alleen maar de naam van Mobutu uit te spreken. Want de muren hadden oren. En dus dat was moeilijk. Maar Tshisekedi, de vader, Etienne Tshisekedi, die heeft ons geleerd dat Mobutu een boef is. En een boef noem je ook zo boef. En dat hij een corrupte is. En zo noem je hem ook. Dus hij heeft hem gedemystificeerd. Mobutu was een god. En Tshisekedi heeft dat aan de mensen geleerd. En dus, hij strijdt voor de democratie. Een paar keer in ballingschap geweest, ook hier in België. Maar is teruggekomen en hij heeft het voor elkaar gekregen dat er meerdere partijsysteem kwam. Dus in 1990. En daarna is hij mee gaan doen aan de verkiezingen. En ja, hij heeft die verkiezingen van 2011 in principe gewonnen, maar hij werd het niet. Ik heb het gehoord van via de diplomatieke wegen van toen wij daar als waarnemers waren. Van ja, Tshisekedi heeft gewonnen, zelfs in hoeken waar Kabila populair was. Maar Kabila gaat het niet accepteren. Nee. Jullie moeten geëvacueerd worden.
Maar deze keer, de laatste verkiezingen, heeft er ook een andere gewonnen. Was het Fayulu die gewonnen heeft? Lees ik hier in de kranten. En is Tshisekedi president geworden? Mm-hmm. Dat klopt toch ook niet?
Deze Tshisekedi, die heet Felix Tshisekedi. Ja, dat is de zoon van de vader. Ja. Oké. De zoon van de vader is ook een oppositiefiguur geweest. Hij is van de lier van zijn vader, heel erg populair. En Fayulu was ook een leerling van de vader Tshisekedi. Maar als je die twee vergelijkt, dan heb je een zekere Ronaldo en een onbekende speler. Ronaldo in dit geval is Felix Tshisekedi, en je hebt dus Fayulu. Fayulu is een onbekende speler op het toneel in Congo. Hij heeft geen charisma. Hij werd wel op een hele sluwe manier in Zwitserland naar voren gebracht als zijnde de oppositieleider van allemaal. Maar ik ben toch blij dat er uiteindelijk verkiezingen zijn geweest en dat Kabila en Tshisekedi een akkoord hebben gesloten om te zeggen, hij wordt de president. Hoe dat gegaan is, weet ik niet. Maar het is via de officiële uitslag van de verkiezingen dat hij het gewonnen heeft. Dus als je mij vraagt dat Ronaldo via een frauduleuze positie is geplaatst om te scoren, ja, dan ben ik voor Ronaldo. Want ik weet, hij komt daar om te scoren, hij is goed. En ik ga niet staan voor een of een andere iemand die of op een heerlijke manier daar is terecht gekomen, maar die niet kan scoren. Ik heb liever Felix Tshisekedi, die prima is en die gaat scoren. En dat is het probleem.
Die via afspraakjes aan de macht is gekomen, maar,
ja.
Maar je hebt wel vertrouwen in hem, zo begrijp ik het.
Ja, maar kijk, twee verkiezingen zijn achter de rug voor deze verkiezingen, maar die waren gemanipuleerd door Belgische politici, Amerikaanse politici, die graag Kabila daar aan de macht wilden hebben. En als ik graag wil dat een oppositieleider die goed is, het land gaat leiden, ook al gaat het via afspraken, dan ben ik daar tevreden mee.
Dan moet je geen verkiezingen organiseren.
Ja, ik ben in principe ook tegen verkiezingen. Want die kosten heel veel geld, hè. En dat levert ook niet zoveel
op. En wat is dan het alternatief? Een alternatief voor verkiezingen is een dictatuur?
Nee. Nee, ik denk dat het een foute benadering is. Er is ik schrijf heel veel over verkiezingen sinds ik betrokken ben bij de verkiezingswaarneming in Congo. Kijk, de verkiezingen kosten heel veel geld en bovendien, heel veel mensen weten niet waarom ze gaan stemmen. En dat leidt ook tot dat woord democratie. Dat heeft niks te maken met Afrika. In de zin van, als je het woord democratie spreekt of hoort, dan wordt dat gelinkt met Griekenland. Met hoe dat daar vroeger was. Maar kijk, wat vroeger in Griekenland was, wat vroeger in Rome was, wat vroeger in België was, dat heeft niks te maken met wat vroeger in Congo, in Sierra Leone, in Afrika was.
En je
was.
Bedoelt wat wij hebben geïmporteerd in Afrika?
Precies.
Hebben opgedrongen in Afrika?
Ja, maar dat is geen verkiezingen, dat is geen democratie. Nee. Ik denk dat democratie en verkiezingen, hoe je dat ook noemen wil, moet vanuit de cultuur van de mensen zelf komen. En zo ga je dat ontwikkelen. Kijk, je kan niet aan mijn moeder gaan vertellen hoe de Wat de democratie betekent. Demo's en dit en dat. En al die filosofen
nee,
van Europa.
Maar straks ga je nog zeggen dat onze democratie en onze ingevoerde verkiezingen de schuld zijn van wat er allemaal fout loopt in Afrika.
Nee, maar ik heb een vriend, David van Rijbroek, die ook een tegenverkiezingen heeft geschreven. Dus ook jullie democratie.
Ja, die heeft ook een ander systeem bedacht natuurlijk. Dan moet jij ook iets anders bedenken. Ik ga eerst een plaat draaien, wat Nederlandse muziek.
Ja.
Je bent een fan van André Hazes.
Absoluut.
Heb je gezegd?
Ja.
Aan de telefoon. Helaas, André Hazes op Clara is nog een brug te ver.
Oh, jammer.
Ik vind het zelf ook jammer.
Ja, ja, ja.
Maar muzieksamensteller Vincent Goris heeft een waardig alternatief gevonden. Met de naam Ernst Reiziger. Ja, bekend? Nee.
Je kent nee, hem, nog je niet, kent. Maar misschien...
Nederlands cellist, gestorven in 1954. Hij had verschillende bands, onder andere één met de Senegalese vocalist en percussionist Mola Sila en de Nederlandse pianist Harmen Franje. En die horen we hier.
Kijk.
Nederlandse muziek heb ik gezegd, maar dat was de Senegalees die aan het zingen was. Hè. Dat hebben we wel begrepen. Het voor mij onbestemde geluidje dat de hele tijd te horen was, is de Congoma, dat een soort van duimpiano die Mola Sylla kan bespelen. Dat was ook mooi.
Ja, dat was supermooi.
Alfons Mwambi, een onderdeel van dit programma is de vraag welke vraag jij eens in de groep zou willen gooien. Daar hoeft niet per se een antwoord op te komen. Een vraag kan ook een origineel denken in gang zetten, bijvoorbeeld. Ik ben vandaag trouwens blij dat we geen antwoord hoeven te zoeken op jouw vraag, of op jouw voorstel,
omdat
het nogal verregaand is. Leg eens uit.
Even opnieuw, sorry, want ik heb...
Het voorstel, ik zal jou een beetje helpen, hè. Je wil een pleidooi houden voor
mijn lezing van vandaag.
Je hebt ook bij de buren een pleidooi gehouden, hetzelfde pleidooi gehouden.
Ja, maar het is heel simpel. Het is heel simpel. Ik ben tot de constatering gekomen dat er beschuldigingen over en weer zijn tussen Afrikanen en Europeanen.
Je hebt vandaag eigenlijk ook wel goed meegedaan in het beschuldigen van, hè?
Ikke?
Ja, ik heb net gezegd.
Ik noem feiten. Ja, verkiezingen zijn geïmporteerd. Het zijn feiten. En dat willen wij niet daar in Afrika.
Wij willen jullie verkiezingen niet. Dat is een verwijt. Dat kan tellen, toch?
Ja, het zijn feiten. Dus,
wil onze verkiezingen niet... Hè,
ook dat.
Omdat ze de mensen aan de macht houden en helpen die wij verkiezen en niet jullie. Hè?
Precies.
Dat zeg je zo.
Maar
goed, zo zijn we nog niet bij jouw voorstel.
Nee. Kijk, mijn voorstel is om de grenzen te sluiten tussen Europa en Afrika. En ook andersom tussen Afrika en Europa. Dat op allerlei fronten, dat betekent in de lucht, geen Brussels Airlines naar Afrika. Want de veronderstelling is dat op het moment dat Brussels Airlines naar Afrika vliegt, dan brengt die miljonairs uit Europa om kleine Afrikanen daar te gaan helpen. En wat brengen ze naar ons terug? Dat zijn zielige asielzoekers, gelukzoekers, die hier onze cultuur, normen en waarden komen storen en ook komen profiteren van de sociale welzijn, sociale structuren die hier zijn. En de welvaart wordt daardoor ook kapot gemaakt.
Alles dicht. Dus een muur alleen lost niet alles op, want in de lucht en op het water heb je het ook nodig. Het betekent ook geen ontwikkelingsgeld meer, bijvoorbeeld, hè, van hier naar ginder. Daar moeten de Congolezen, Afrikanen, dan ook maar mee kunnen leven.
Ik denk dat ook dat paternalistische gedachte is. Want ook, ik vertelde over de mensen die niet over België denken daar. En zo heb je ook heel veel mensen die niet over ontwikkelingsgeld weten.
Dus het is paternalistisch om te denken dat Congolezen dat nodig hebben, zeg je?
Ja, niet alleen Congolezen, heel veel Afrikaanse landen. Mensen hebben dat niet nodig. Kijk, je hebt het concept van ontwikkelingshulp is in België ontstaan bij Jeff van... De naam komt straks. Maar die heeft dat in elkaar gezet. Maar dat was meer... hij was met het idee om die ontwikkelingssamenwerking te creëren zoals het hoort, om mensen daar te helpen. Maar uiteindelijk is dat terechtgekomen, ten goede gekomen van ex-kolonialisten die daar naartoe zijn gegaan, om die hier naartoe terugkwamen en ze gingen terug naar Congo en dan moesten zij van dat geld leven. En dus ontwikkelingssamenwerking is een soort van, sorry dat ik dat moet zeggen, maar het is een olie die dat apparaat moet een beetje draaiend houden voor onze belangen hier in het Westen. Het is niet voor de belangen van de Congolezen.
Ja. Jullie moeten het geld niet, of jullie, de Congolezen of de Afrikanen, dus ook de bemoeienissen niet. Dat is
het is een hele grote bemoeienis. De naam die ik wilde noemen, dat is Jeff van Bilsen. Dat was een grote professor. Hij is in Congo ook tijdens die hele situatie van 1960 daar geweest. En dus hij is de vader van het ontwikkelingsmodel.
Ik wou jou vragen, als iedereen in zijn kamp blijft zitten, hè? Afrikanen in Afrika en wij in Europa, sluit de grenzen. Wie is dan de grootste pineut, het grootste slachtoffer? Nee. Ik denk dat jij denkt dat Afrika daarbij te weten.
Nee, maar kijk, wat ik denk doet er niet toe.
Je doet dit voorstel toch met een reden.
Ja, ik doe het voorstel en die grensstop, dat moet gedurende 20 jaar in stand worden gehouden. En dat betekent ook dat ik de Europeanen bespaar. Het feit dat er hier heel veel asielzoekers komen. En als je hoort wat het discours van de afgelopen tijd is, dat is van Amerika tot aan Parijs. Dat is dat de vrouwen in Afrika heel veel kinderen maken, 7 per persoon. Om later dan die naar Europa te sturen.
Ja, om onze sociale zekerheid.
Ja, precies. Dus ik bespaar jullie van dat allemaal. Hè. Dan blijven jullie hier. En ook wat gebeurd is dat die beschuldiging van daarnet. Ja, jullie brengen de jullie cultuur met verkiezingen, democratie.
Dus dat kan dan ook niet meer de muur over, hè?
Ja, precies. Ja, ja, ik denk.
Maar wij krijgen in ruil. He, voor geen asielzoekers, ook geen grondstoffen
en
meer.
En uw salaris als journalist gaat omhoog. Straks, als wij de verkiezingen, of als wij de grenzen sluiten. Want ja, heel veel migranten zijn hier. Die nemen banen van anderen, banen van de buren.
Ja.
En het is toch fantastisch als dat gebeurt.
Ja, maar de tegenprestatie is geen grondstoffen meer van jullie. Hè? Die kunnen ook niet meer die muur over.
Ja, ik denk dat ook nu, als je naar de statistieken kijkt, niemand hier in Europa aanvaardt of zegt dat zij grondstoffen halen in Afrika. Alles gebeurt op een heerlijke manier. Afrika stelt niks voor. Economisch is er niks. Ook al zitten zij in zee dingen te in boten te zitten en hier naartoe te brengen zonder enige statistiek. Maar dan vertellen ze, oh ja, er is niks, we doen geen handel meer met Afrika. En ik denk dat wij dan gedurende 20 jaar de tijd hebben om tot bezinning te komen en te kijken, ja, we hebben de grenzen gesloten, wie heeft wie nodig en misschien niet en kunnen wij zo doorblijven.
Je hebt geen idee van hoe dat zou uitdraaien? Want ik hoor dat, je klinkt een beetje gefrustreerd in alles wat je zegt nu. Dus je denkt, ja, wij Afrikanen zijn dan beter af.
Nee, ik denk ook dat Europeanen beter af zijn. Ik kan mij herhalen, maar ik heb dat allemaal uitgelegd.
Misschien neemt China het dan wel over als we de grenzen met Europa sluiten.
Ja, dan moet
als ze dat dan niet doen, ze zitten daar toch al bij.
Dan moeten de Afrikanen dat zelf bepalen, denk ik.
Ja, dan kunnen ze het ook zelf bepalen, want dan zijn ze op zichzelf aangewezen.
Ja.
En dan zullen wij ons niet meer moeien.
Ja, de bemoeienis.
Maar probeer dat voor jouw voorstel nu eens toe te passen, terug in de tijd, begin jaren 90 in Congo bijvoorbeeld, de nadagen van Mobutu. De muur is gevallen, jij gaat demonstreren voor democratie, verkiezingen. Wat zou er gebeurd zijn? Ik besef hoe paternalistisch ik klink, hè? Maar wat zou er gebeurd zijn, hadden wij het Westen niet geprobeerd om daar dan verkiezingen georganiseerd te krijgen? Ik denk totale burgeroorlog.
Nee, maar kijk. Sowieso, die verkiezingen van toen, ook met de Mobutu-invoering van de verkiezingen van democratie, dat waren allemaal gebaseerd op valse principes. Want Mobutu bespeelde allerlei wereldleiders. Je krijgt grondstoffen, je laat mij in het zadel. En als je dat niet doet, dan geef ik die grondstof aan een andere grote macht. En die verkiezingen en de democratie kwamen als een dreiging om allerlei privézaken te doen. Tussen naties, tussen landen. Dus het was allemaal niet zo eerlijk bedoeld. Dus stel, ik was daar en we zitten in de grensstop en er gaat niemand naar buiten, er komt niemand naar binnen.
Je kan niet vluchten, je kan niet op de vlucht.
Nee, en wij.
En wij organiseren geen verkiezingen.
Op dat moment denk ik dat wij een manier gaan vinden om het daar zelf op te lossen. Ja.
Dat zou kunnen.
Ja. Ja. En dat moet kunnen. Want als dingen hier gebeurt in Europa, zie je Afrikanen die hier naartoe komen om te zeggen van, jongens, jullie moeten dit. Jongens, dat manneke pis, dat is niet goed. Doe het anders. Nee. Het is ook voor op diezelfde manier dat je je ook niet gaat bemoeien met andere mensen daar.
Jouw hele pleidooi is erin van stop met je te moeien.
Ja.
Laat ons gerust. En ons is dan ons Afrikanen, hè? Want je bent Nederlander
maar
natuurlijk.
Ook Europeanen moeten wij met rust laten. Want wij komen hier, kijk, we zitten midden in de discussie over Sinterklaas met de zwarte pietjes en allerlei dingen. Die zwarte pietjes moeten allemaal zwart blijven. Kijk, stel dat wij Afrikanen allemaal weg zijn.
Dan hoeven we die discussie niet meer te voeren.
Zwarte Piet blijft zo zwart.
Dan hebben we geen roetpieten, geen stomme roetpieten.
Misschien zwarter dan die nu is. Ja. Dus dat is geweldig. Die cultuur blijft intact.
Ja.
Ja.
Ja. Het zou kunnen uitgetest worden. Je bedoelt dat niet cynisch, hè? Je bedoelt dat
nee,
niet.
Ik ben niet cynisch. Mm. En kijk, het zijn serieuze vraagstukken. Ik heb goed nagedacht. Ik heb kinderen in Europa. Ik zie kinderen van andere mensen. Ik zie hoe mensen bejegend worden. Ik lees. En niet iedereen van migranten afkomst is in staat om zichzelf te verdedigen. En mensen komen vaak, ze houden niet van ons, dit en dat. En dat wil ik niet meer horen. Ik wil een bredere oplossing aanbieden aan beide kanten. Mm-hmm. Dan kan iedereen daar vrede mee hebben.
Het is een poging waard. Een poging zal in de praktijk niet lukken, maar het is een gedachtengang waard. Hè? Het is wat nadenken waard. Ik wou nog een plaatje draaien, maar we praten te veel.
Ja.
Meneer Mordi. Heel kort nog even. Hè. Dit is een programma dat vraagt wat houdt jou bezig in het nieuws. En bekijk dat nieuws ook eens door de bril van jouw specialisatie. En in dat licht wou ik je nog één nieuwsfeitje voorleggen. Nieuws uit Vlaanderen. Mm-hmm. Uit de stad Kortrijk. Mm-hmm. Waar de gemeenteraad deze week heeft beslist om de Cyril Verschavenstraat af te schaffen. Mm-hmm. Te vervangen door een andere naam. En de Leopold de Tweede Laan ook. Mm-hmm. Verschaven omdat hij een omstreden priester-dichter was die gecollaboreerd heeft met de nazi's. En Leopold de Tweede omdat hij ook omstreden is. Je weet waarom, hè. Mm-hmm. Omdat hij wel onze koning was. Omdat hij schitterende gebouwen heeft neergezet. Mm-hmm. Maar wel met geld dat hij onder andere in Congo heeft verdiend. Mm-hmm. Op de rubberplantages, hè, waar onder zijn bewind veel mm-hmm. gruwelijke dingen zijn gebeurd. Mm-hmm. Wat vind je daarvan, van dat nieuws?
Ja, dat is Kortrijk. Ik kom daar langs als ik naar Gent ga. Ik denk dat het een terechte discussie is en terechte beslissing is. En waarom is dat terechte beslissing? Om die vraag te beantwoorden, moet ik even een vraag stellen. Misschien om te vragen van, bestaat er in België ergens een Adolf Hitlerstraat of Adolf Hitlerlaan?
Ik mag hopen van niet.
Precies. Als je daar een antwoord hebt, op hebt, dan kan je je verplaatsen in andere mensen die pleiten om dat soort naamwijzigingen
ja,
van straten.
Maar dan zeg je eigenlijk, dat zou niet eens discussie mogen geven.
In principe niet.
Weet dat
maar
zo evident moeten zijn, zeg je.
Ja, in principe niet, maar je hebt heel veel, zelfs politici, intellectuelen, die zeggen, dat is een deel van onze cultuur, et cetera. Maar ja, goed, het deel van onze cultuur, van dichterbij, is nog Duitsland en de nazi en alles wat daarmee gegaan is. Maar op dit moment dat je gaat meten met twee maten in de geschiedenis, dan wordt het pas link.
Ja. zou geen discussie mogen geven. Of doen zoals Ben Affleck. Hè. Ik hoorde vanmorgen nog dit in het nieuws.
En Hollywoodster Ben Affleck gaat een film regisseren over Congo en de misdaden die daar gepleegd zijn onder het bewind van de Belgische koning Leopold II. Die film zal focussen op drie mannen, een zwart-Amerikaanse missionaris, een Engelse onderzoeksjournalist en een Ierse spion. Zij hebben alle drie de wantoestanden in Congo aangeklaagd en zo vormden ze de basis voor een van de eerste mensenrechtenbewegingen uit de geschiedenis.
Dat is dan wel weer goed nieuws, hè?
Ja, kijk... Dat gaat gebeuren, dat kan goed nieuws zijn, maar dat Ben Affleck dat initieert. Ik ben niet zo fan van de Amerikaanse toestanden met Hollywood en zo. Sorry dat ik dat zeg, maar ik vind de hele discussie... Er zijn geweldige jonge mensen hier in België die hun nek uitsteken om deze discussie aan de gang te brengen. Meestal zijn het jonge meisjes, chapeau voor hen... Maar ik ben niet voor grote sterren die Hollywood-sterren, die ook door die discussie willen scoren. Nee.
Noem eens namen van die jonge mensen.
Ik heb Nadia Ansai, die zit hier, die is actief. Je hebt... Christine, die is actief. Je hebt Christel is ook hier actief. Het spijt me dat ik die namen niet paraat heb.
Nee, ze zijn genoemd, hè?
Het zijn vooral jonge dames die hier zijn. Die maken zich echt warm. En ze worden ook verkeerd bejegend voor deze discussie. En ik heb echt respect voor hem. Ja.
En Hollywood moet eraf blijven.
Dat is...
Geen bemoeienissen van Hollywood, ook niet. Nee. Een muur tussen ons en Hollywood. Dan eindigen we dit uur zonder verdere discussie, meneer Mwambi. Ik zou kunnen zeggen, breng nog een bezoekje aan Brussel vanavond, nu je toch hier bent.
Ja, graag.
Kom je misschien wel langs de Leopold II Laan in Brussel? Of rijdt een taxi door het Leopold II tunnel? Langs het standbeeld van Leopold II staat hier ook nog.
Ja.
En in zoveel dorpen en steden in Vlaanderen. Het wemelt hier nog van de Leopold II's, maar
dankjewel.
Niet meer in
dankjewel.
Kortrijk. Ogen dicht in die taxi die jou zo meteen komt ophalen.
Super.
Fijne avond.
Dank je wel, hetzelfde.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.